Dan aan de andere kant wat vragen.
Ik wil je vragen hoe die verschillende werelden samengaan. Op een gegeven moment was er een ervaring waarin mijn bewustzijn zeg maar buiten mezelf kwam. Eerst dichtbij en toen vanuit zeg maar de wolken en toen vanuit het universum. En van daaruit zag ik de wereld op een afstand. Ik kon mezelf daar ook niet meer in vinden. En toen ik weer terug was, zeg maar, toen ik reed in een auto, ik reed op een snelweg met 120 kilometer. En ik dacht, als ik nu tegen die vangrail rijd, dan is er eigenlijk niks anders dan. Dan gebeurt er eigenlijk niks. Ik kon me dat niet vanuit een soort gevoel van het betekent niks, maar ik kon zien dat het heel klein was in het geheel, dat het eigenlijk niks voorstelde, dat eigenlijk alles gewoon hetzelfde was. Hoe kan die wereld, dat bewustzijn wat dan wel groot is in die wereld van die materie, dan tegelijk zijn?
Ja. Je stelt het vast, dus allereerst moet je die dingen maar nemen zoals ze zijn. Blijkbaar zijn dit echte ervaringen die je hebt geregistreerd, die je ook nog kunt vertellen. Wat houdt dat in? Nou, blijkbaar zijn er verschillende niveaus van ervaren, van bewustzijn. Voor zover het gaat om bewustzijn in de wereld met een bepaald perspectief. Je ziet diepte. Je hebt de notie van de tijd. Je hebt de notie van de snelheid. Je hebt de notie van de plaats. Dan is dat een bepaald type van ervaren wat we gewoon menselijk noemen. Daarbij zitten al die dingen van betekenisgeving. Dit is een snelweg, dit is mijn auto, dat is een vangrail. Ik ga zo hard enzovoorts. Dus dat is een bepaald type van bewustzijn die hoort bij het menselijk wezen. En dat is dus wat we dan noemen, een soort geïncarneerd bewustzijn, onder de condities dus van wat we mens zijn noemen. Maar dan zijn er andere ervaringen, andersoortige ervaringen. Bijvoorbeeld dat je ergens in de kosmos aanwezig bent. En daar heb je eigenlijk nauwelijks nog een vorm. En dat is ook een authentieke ervaring. Wanneer je die dingen gaat vergelijken, dan moet je vaststellen dat die, ja, dat vrije bewustzijn inderdaad veel vrijer is. Heeft minder beperkingen. Die lotgevallen daar van dat mensen daar een paar willen, ja, dat is inderdaad iets wat dan betrekkelijk wordt. In het grote geheel van wat er dan duidelijk is. Het geeft aan dus dat bewustzijn blijkbaar die verschillende vormen kan hebben. Meer en minder beperkt. En dat kun je zelf vaststellen. In de vergelijking die je meteen maakt, zie je dus, hé, hoe zit het nou eigenlijk met mij? En dan is het meteen ook zo dat je vaststelt, in die ruimere vormen ben ik veel meer mezelf dan in die beperktere vormen. Die zijn betrekkelijk van aard, die zijn ergens lokaal in een betrekkelijk beperkte ruimte en tijd. Dus ik heb wel degelijk door hoe het zit met mijzelf. Voor zover ik daar niet meer aan onderworpen ben, aan die condities van menselijk bestaan, ben ik veel meer mezelf. En dat is de basis van de, nou ja, de spirituele weg. Dus dat er een bepaalde oriëntatie is op die veel meer oorspronkelijk wordt, een vrije vorm van zelfzijn, bewustzijn. Dat betekent niet dat het andere in één keer weg is. Nee, want goed, dat is dan inderdaad jouw punt. Dat het inderdaad ook tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Maar het is wel aanwezig dan op die wijze dat het beperkte een plaats heeft, een beperkte plaats heeft in het grote. Ja, wanneer je dat zo laat bestaan, dan is het verder ook geen probleem. Blijkbaar, zolang het leven doorgaat, blijft ook die ervaring, waarneming in die wereldse sfeer van het leven. Voor zover zich dat toont, toont het zich in die grote ruimte. En ja, dan kan er even een vraag langs komen van, hé, hoe zit het nou eigenlijk? Maar hij ziet wel hoe dat zit. Het is werkelijk een beperkte sfeer met vormgeving in een veel grotere ruimte. Waarin niet zoveel meer over gezegd kan worden, maar waarin je wel thuis bent. Veel meer dan in die beperkte vorm. Dus wanneer je het zo kunt blijven ervaren, dat het beperkte een plaats heeft in het onbeperkte, zeg nou, oké. Laat het zomaar bestaan. Blijkbaar is dat nog steeds een actuele mogelijkheid van ervaring op dat menselijke vlak. Maar je ziet meteen hoe betrekkelijk dat is. Dat het zoiets kleins is. Dan kun je het ook loslaten. Alleen vanuit een ruim standpunt kun je beperkingen loslaten. Vanuit een ruimer standpunt zie je ook de illusie wanneer je gelooft dat die menselijke wereld alles is. Hou het juist perspectief voor de rest. Ja, het is zoals het is. In ieder geval niet een probleem. Wanneer je wel wat meer bewust kunt zijn op dat ruime niveau van zijn, bewustzijn. Juist wanneer je daar nog meer helder bewust wordt, dan merk je dat daar nog een verdere zuivering gaat optreden in de zin dat ook die laatste beperkingen die daarin aanwezig zijn ook gaan wegvallen. En op die beperkte niveaus, och, die wereld die komt eens een keer op en die verdwijnt weer. Het onbeperkte is niet onderworpen aan ruimte en tijd.
Dat is toch ongelooflijk?
Als je dat op het niveau van het denken bekijkt, dan zeg je dat. Ongelooflijk. Het denken kan er niet bij. Omdat dat op het denkniveau weer een bepaalde beperkte vorm van bewustzijn, zelfs een bewustzijn is. Omdat op dat menselijke vlak zo de nadruk gelegd wordt op dat niveau van het denken en het denken waarnemen, wordt het heel gauw verabsoluteerd. En wordt dat als basis genomen om dingen te beoordelen. En dan wordt al heel gauw gezegd, buiten deze wereld van denkende en waarnemend denkende constructie, bestaat niks. Ja, wanneer zegt dan wel als ik iets voordoet, zeg je nee, dat kan niet. Of wanneer het heel duidelijk is, het is ongelooflijk. Zie maar eens hoezeer dat ik denk altijd bezig is om datgene wat niet past in het eigen wereldje van ik denk en ik neem de dingen al denkende waar, om alles daarin te voeren. En zolang dat je enige referentiekader is, ja, dan voeg je alles in wat mogelijk is en de rest dan bestaat niet. En sommigen die hebben wat beperkter denkraam dan anderen. Maar je ziet dat het beperkt is, omdat daar, wanneer je een beetje ruimer blik hebt, dan zie je dus dat allerlei verschijnselen, die heel duidelijk zijn, wegvallen. Daarom noem je het een beperkt denken. Een beperkte blik. Ja, wanneer we aansluiten bij het vorige, dan heb je dus een bepaalde kijk op die verschillende vormen van jezelf, zoals je zelf aanwezig bent met bewustzijn. Dan zie je dus hele beperkte vormen en je ziet minder beperkte vormen. Zolang er nog een ander niveau is van een nog minder beperkte vorm van je, krijg je dus een beweging waarbij steeds weer opnieuw dat oude standpunt waarvan je zegt, nou, oh, dit is al harde ruimte, weer doorzien wordt als beperkt. Hoe ver zal die beweging moeten gaan? Dus dat betrekkelijk stellen van aspecten van jezelf. Dat er steeds weer op elk niveau weer opnieuw een beperking wordt gevonden, dat is mogelijk wanneer je weer een nog ruimer standpunt hebt. Maar ook op dat niveau van dat zijn bewustzijn, ontmoet je daar in die wereld, in dat stuk leven, toch weer bepaalde beperkingen. Wanneer je eerst bijvoorbeeld denkt, nou, na de dood, fysieke dood, nou, dan is er niks meer. In de gewone materialistische zin. Mogen zijn materie en wanneer je dood bent, dan is er niks meer. En er komt een beetje een bewustzijn en zegt, ja, na die dood is er toch wel wat. Want ik heb ook nog ervaringen van vorige levens. Nou, dan zeg je, oké, dat is dan een bepaalde ruimere gevoeligheid. Met daarbij een bepaalde blik, een bepaalde blik die je ervaart. Maar al gauw kom je daar ook weer tegen allerlei beperkingen aan. Dan zeg je, ja, hoe is dat nou mogelijk? En de mensen die halen zich van alles in hun hoofd. En dan komt er weer een ruimere blik. En je zegt, nou, ook die reïncarnatie, het is ook toch een soort theorie die men erop gesteld heeft. Om bepaalde dingen te kunnen verklaren. Hoe zit het weer met mij? Ben ik nou afhankelijk van die reïncarnatie? Draai ik daar nou altijd in mee? Ja, dan kan een bewustwording komen en zeggen, nee, dat is helemaal niet het geval. Er is een diepte van mijzelf waarin ik ervaar dat dat niet onderworpen is aan die kringloop. Nou, zo kun je steeds verder doorgaan, in welke richting dan ook. Wanneer je steeds meer vraagt, hé, ik stel dit vast, maar hoe zit het bij mij? Hoe ver moet het gaan? Het zal radicaal moeten doorgaan, totdat er niks meer te objectiveren valt, niks meer aan objectbeperkingen aanwezig is. Zolang ergens nog iets zit waar je aan vast zit, is dat de basis van leven. Want je merkt dat er een beperking is. Terwijl je de notie hebt dat je eigen oorspronkelijkheid niet onderworpen is aan welke beperking dan ook. Nou, in die zin zal het radicaal moeten doorgaan. Dus dat hoogste besef van je, van de totale vrijheid. Vrijheid van welke beperking dan ook. Hoe doet zich dat voor? Kan zich voordoen in de sfeer van jezelf als een soort weten. Wanneer het in die richting gaat, hoe is dan de ervaring? Natuurlijk, je bent het al lang. Alleen vanuit een dualiteit is het nog niet gerealiseerd. Gerealiseerd betekent dat dat iets is als hoogste werkelijkheid van jezelf. Het kan zich in allerlei vormen voordoen. Het kan aanwezig zijn in de sfeer van je eigen ruimte als ergens ver weg gelokaliseerd. Als het goed is, we hebben het wel vaker gehad over die raket. Maar op een gegeven ogenblik dan is er een bepaalde kracht waardoor je in de richting gaat van datgene wat je beseft als het hoogste. En dat het heel snel gaat. Een hele sterke energie die je meeneemt. Dat is de basis ook van de tantra. Dat idee dat je je richt op die energie waar je toch eigenlijk al in verweven zit. Maar dan dat je zo richt op die centraliteit, het centrum van die energie in zijn meest zuivere vorm, waarin al een heel duidelijk direct contact zit met dat hoogste. In de tantra dan meer over de terminologie van Shakti Shiva. Shakti die heeft zich gedifferentieerd tot alle vormen, tot alle verschillende energieën, levensenergieën, kosmische energieën. Wanneer je zelf verweven zit in een brok van die energieën, ga kijken naar het centrum van Shakti. Want het centrum van Shakti is nog steeds dezelfde, namelijk één met het hoogste bewustzijn, Shiva. Je bent het natuurlijk allemaal, wanneer je verweven zit in een beperkt stuk energie, ga naar het centrum toe. Nou goed, dat is dan natuurlijk helemaal omgeven met devotie en met rituelen, gericht op Shakti in de tantra. Maar het centrum is, nee, richt je op dat centrum van Shakti. Geef je aan haar over. Geef je aan haar over. Dan word je één met die Shakti. In dat centrum van het centrum. Tjang. Is er een directe lijn naar Shiva toe. En is er een hele snelle opgang naar het hoogste. En dan ook de herkenning. Oh ja. In het hoogste. Shakti en Shiva zijn altijd daarin verenigd. Bij Nisargadatta, waar je op kan richten, is in ieder geval eerst op vorm die daar nog heel dichtbij ligt. Al is het is al ontzettend ijdel. Richt je op het centrum van Shakti. En je zit zo op het niveau van het oneindige zijn, bewustzijn, ik ben. Oneindig. Daarin weer dat zuivere, die zuivere essentie en ook dat lost op. Ook wanneer het gaat om een nog directere weg, heb je eigenlijk nog dezelfde structuur. Dat besef, dat hoogste ben ik altijd al. Laat de nevels erop klaar. Dat is het enige. Wat gebeurt er wanneer dat proces doorgaat? Dat is eigenlijk hetzelfde. Vanuit het inzichtsniveau, de waarnemer, getuige, bewustzijn, een terugkering naar het niveau van Satchitananda. En ook dat laten oplossen. Naast het bewustzijn, naast het inzicht, zal er altijd ook een overgave moeten zijn voor zover er nog iets aan die verwevenheid met zijn is. Modulariteit betekent dat al dat zijn en al dat bewustzijn, dat zuiver bewustzijn, gaat samenvallen. Welke accent van de weg je ook neemt. Vanuit een ervaring van dualiteit is het altijd een ervaring van een beweging. Er moet iets gebeuren. Wat is de beweging? Een ontvorming. Een gebeuren. Blijkbaar moet dat. Hoe preciezer je besef is van de essentie waar het om gaat, des te sneller zal dat gebeuren. Nog een keer even die tantra. Hoe dat dan verder er ook uitziet. Maar steeds heb je wel weer ook datzelfde, die structuur. Zelfs ook wanneer je dat zo vertelt in termen van Kundalini Shakti, die kracht beneden, vanaf beneden aan de bergenkolom, helemaal omhoog naar Shiva, die dan in het hoogste chakra, Sahasrara zit. Ook dan, wat moet er gebeuren? Je kunt natuurlijk allerlei oefeningen doen, maar de essentie is dat het centrale kanaal openkomt. Wat betekent dat? Je moet niet gaan zien dat het gewoon een mechanisme is waarin energieën zijn en dat die energieën duidelijk door het centrale kanaal moeten enzovoorts. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je zelf, voor zover je zelf verbonden bent met je eigen lichamelijke energie, dat je zelf daar in dat centrum komt. Dat zuiver is. Wanneer dat het geval is, dan is een heel snelle opstijgen voor zover je in het centrum blijft. Zo, voor zover je al dus die Shakti intern bent in dat centrale kanaal. Dus dat is het centrum van de weg. Dan is eigenlijk al haast die hele weg begaan, afgelegd. Omdat daar in dat zuiver al zit. Dus dat geldt in het algemeen dus voor die spirituele weg naar non-dualiteit. Krijg een gevoel hoe het zit met je eigen afstemming. Kan het nog preciezer zijn op die essentie. Voor zover je nog een idee hebt dat er iets moet gebeuren als een soort weg afleggen, waar zit nu precies dat centrum van die weg? Dat midden. Kun je daar zo precies een notie van krijgen dat je daar je ook aanwezig voelt? Als je daar bewust kunt worden, nou ja, dan kan heel direct die realisatie komen. Het kan ook nog zijn dat je een beweging voelt die ontzettend snel is. Dus je hoeft geen andere voorstellingen ook verder bij te gebruiken, maar wel dit. Hoe zit dat met dat hoogste besef van zelfzijn, bewustzijn? Ook al zit er eerst nog een hele verwevenheid in met energie. Levensenergie, lichaam, persoonsidee. In dat centrum, daar is het altijd al zuiver. Als je daar meer naar het centrum komt, dan voel je dus dat de beweging naar die non-dualiteit toe helemaal vanzelf gaat. Dat is een ontzettende kracht. Laten we maar zeggen, Shakti. Als er maar even afgeleid wordt, dan stopt dat proces. Bijvoorbeeld op het niveau van het gevoel. Of op het niveau van het denken. Voorstellen. Ja. kosmische sfeer. Als je even uit dat centrum gaat door alleen maar aandacht te hebben voor iets wat daar buiten ligt, dan is dat weer een proces dat je daar in die wereld terechtkomt. In die beweging dus vallen steeds meer schillen van jezelf af, of kosha's, net hoe je dat noemt. Maar dat proces, dat zal radicaal moeten doorgaan, want anders dan blijf je ergens in een beperkte wereld hangen. Omdat je notie hebt van de totale, die totale vrijheid en non-dualiteit, wordt weer een onbevredigende situatie. Je kunt het ook zo ervaren, hetzelfde beeld van een rivier. Aan de oevers gaat het water vrij traag. Hoe meer je naar het centrum, het midden van de rivier gaat, des te sneller gaat de stroom. Als je in het midden van de stroom blijft, dan is de kracht zo sterk dat je snel wordt meegenomen. Als je allerlei dingen nog belangrijk vindt op de oever, dan is de voortgang weer nul. Maar dan ervaar je zelfs daar middenin dat er nog een fijnere afstemming mogelijk is. En in die fijnere afstemming kom je nog meer in het centrum van de rivier terecht. Een steeds fijnere afstemming in het midden. En de snelheid is daar ontzettend veel groter. Als je nou het centrum van het centrum van het centrum neemt, daar is de snelheid zo groot dat de weg direct wordt. Dat vaker benadering is een directe weg. Waarom ervaren de meesten dat niet zo? Omdat ze zich niet precies kunnen afstemmen op het centrum van het centrum van het centrum. Soms wat meer naar de kant. Maar ja, wanneer je iets meer naar de kant komt en je komt zo'n rots voorbij, het is ook zo van het keerwaarde, hè. Als je zo met de kano en de rivier af en de snelstromende beek afgaat, dan moet je steeds naar de keerwaardetjes opzoeken. Dus dat gaat niet helemaal rond. Ja, dan ga je precies de verkeerde kant uit een stuk. die voorstellingen van die Indiërs, die zeggen, nou, hoe komen ze er allemaal bij? Bijvoorbeeld ook van die Kundalini, dan zeggen ze, nou, je moet niet dat linkerhoofd na die hebben, kanaal hebben, je moet ook niet rechter hebben, maar je moet precies tussenin zitten, die Shushumna. Ja, daar. Daar gebeurt het, want daar, wanneer daar die energie terechtkomt en je gaat mee, dan gaat het sneller man. Nee, lees het even later weer. Nee, in Shushumna, daar heb je nog een veel fijner kanaal, Citrini, en die moet je hebben. En even later, dan is weer, nee, je moet niet Citrini hebben, maar er zit nog een fijner in, die is 1000 maal zo fijn als een haar. En daar heb je helemaal niks in. En dat centrum, dat moet je doen. Ja, waar zijn ze dan mee bezig? Ja, bekijk het zo en je snapt het. Het gaat natuurlijk niet om een bepaalde anatomie of zo. Nee, het gaat om een ervaren sfeer waarin deze structuren zich in ervaring tonen. Wanneer die beschreven worden, is het een soort blauwdruk. Kun je die blauwdruk gebruiken bij, in de sfeer van jezelf? Voor zover je ook dat spirituele pad gaat. Dus al die aanwijzingen die gegeven worden ook, het gaat niet om bepaalde aanwijzingen, nou ja, laat ik maar zeggen, op het wegennet hier van Nederland. Daar heb je ANWB-borden voor. Nee, het is in die sfeer van je eigen zelf zijn, eigen leefsfeer, ervaringssfeer, bestaanssfeer, die veel subtieler is, maar waarin je dus wel heel duidelijk zelf aanwezig bent. Dus wanneer je zelf al een klein beetje een bewustwording hebt op dat niveau, waarin dat zelf zijn bepaalde vormen aanneemt, verweven is met energie en dat daarin ook een hele verandering mogelijk is, dat een hele dynamiek daar voortdurend aanwezig is, ja, dan kun je op dat niveau aanwijzing krijgen. Wanneer je dat weer neemt als uitspraken over ja, dingen die mensen geloven, want dat heb je ook weer vaak, dat vooral westerse mensen, nou, die gaan dan inderdaad weer praten over wat ze dan bepaalde geloofsvoorstellingen noemen van bijvoorbeeld Indiërs. Ja, ze geloven in dit en ze geloven in dat. Dat is natuurlijk onzin. Want het gaat niet om objecten waarin je moet geloven. Nee, Dat zijn blauwdrukken die je kunt gebruiken voor je eigen spirituele voortgang. Wanneer je het hebt over geloven, dan zit je op het niveau van het ik denk, het mentale. En dan zeg je, ja, er zijn ook nog mensen die geloven daarin en daarin, wat we niet helemaal kunnen vatten in ons denken. Dus ja, die geloven erin. Beroerd is dus dat in de opkomst dus van het hele christendom, het hele theologie, dat ze ook diezelfde taal gaan spreken. Ja, wanneer christen wil worden, moet je wel daarin geloven. En dan zo in de 20e eeuw steeds meer. Nou ja, dat geloof je toch niet? Nee, op dat niveau is het helemaal niet een stuk van geloven. Want wanneer je dat moet geloven, nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat kan niet. Dat valt helemaal buiten het kader van dat denkleven waar mensen in leven. Het slaat er helemaal niet meer op. Behalve dan wanneer je het vertaalde zegt, nou ja, in dat leven van praktische denkende mensen enzovoorts, nou dan kunnen we dit nog gebruiken, kunnen we dat nog gebruiken. Maar dat was het wat ik al aanduidde, van ja, in het denkkader, daar wordt dus alles in hokjes geduwd. En wat er niet meer in kan, nou ja goed, dat is iets wat nou niet bestaat, of ja, waar je dan maar in moet geloven of zoiets, maar het is eigenlijk niks. Nee, zie waar het om gaat. Het is een heel ander soort bewustwording. Waarbij je bewust wordt van je eigen zijn, zelf zijn. Dat veel oorspronkelijker is, veel ruimer is. Dan die vorm van zelf zijn in het denken.
Ik heb nog zin om denken, indelingen te maken.
Nou, doe het zo weinig mogelijk, want voor zover dat denken nodig is in het leven, nou dan gaat het eigenlijk wel vanzelf.
Maar ook omdat die energie ieder binnen een sessie om die te herkennen.
Nou, dat is dus dat wanneer je een klein beetje meer naar binnen keert, je allereerst al meer bewust wordt van die hele meer energetische wereld. Nou, dat is al een overgang van de wereld van die harde, zware, grove materie met vaste vormen, naar die energetische wereld waar alles al veel veranderlijker is, veel vloeibaarder is, minder duidelijke grenzen heeft. Vandaar kun je veel makkelijker bewust worden dat er eigenlijk in de hele kosmos maar één soort energie is. Ja, dat is al een stapje wat heel veel mensen niet willen maken. Want die houden dus vast aan één definitie van die werkelijkheid. En dat is gewoon de materialistische definitie. En dan zeg ik, nou nee, oké, dat is toch allemaal duidelijk. Kijk maar naar Google Maps. Je zoomt in op de aarde en dan kun je gewoon alles een plaats geven met coördinaten enzovoorts. En dat is het dus. Je kunt de foto's maken en alles kun je daar terugvinden.
Dat is niet mentaal.
Nou ja, dat is een bepaalde kijkwijze die mensen, die heel veel mensen gewoon als standaard hebben. Ja, de meeste mensen.
Die, maar dat gevoelsmatig gezien, zoals dan die energie van Shoshuma, dat is waar ze ieder iemand aan samenkomen.
Nou, dat is dus intern, wanneer je allereerst al dus meer bewust wordt van die hele energetische sfeer. Nou, dan krijg je ook veel meer de notie van jezelf, voor zover je zelf verweven zit, in allerlei energieën. lichamelijke energieën, mentale energieën. Dus dan gaat het onderzoek verder. En hoe zit het er nou bij? Oh ja, hey, hier zie ik nog duidelijker dat er allerlei gevoelsmatige energieën zijn waaraan ik vast zit. Hey, maar hoe zit het weer met mij? Oh ja, er is een bepaald besef dat zuiver is. Wat betekent dat zuiver zijn? Dat betekent niet verwikkeld zijn in de beperkingen van wat dan ook. Maar niet de materie, niet de energie. Ja, wanneer dat duidelijk is, oh ja, hoe zit het nu met mij? Een stuk verwevenheid in die energieën, voor zover dat het geval is. Het besef van die zuiverheid, dat. Dit zelfzijn is hetzelfde zelfzijn als dat. Jij, in die verwikkeling, daarin zit al dat. Maar dan moet je wel precies afstemmen. Want het geldt niet voor dat hele complex van verwevenheid van jezelf met allerlei grove en fijne soorten van energie. Ja, dat afstemmen. Ja, soms vragen we dan, waarom praat je nog over energie? Ja, blijkbaar is dat nodig voor alle mensen. En ook voor iedereen. En wanneer je alleen maar blijft herhalen van, kijk eens, ik ben niet mijn lichaam, ik ben niet mijn geest, ik ben niet die energie. Nou ja, dan hangt het er helemaal van af, maar de meesten die blijven wel vastzitten. ...99,9%. Nou, dan is het nuttig om opnieuw weer te gaan kijken. Hoe zit dat? Nou, 99,9%, dat is 1 op de 1000. Nee, 1 op de miljoen. Dus voor de rest is het nog steeds zinnig om dan te gaan kijken. Hoe zit dat? Ja, dan vind je ergens op een bepaald niveau toch zo'n hechting van jezelf zijn aan bepaalde energie. Nou, dan geldt hetzelfde voor.
En die energie, die lost op uiteindelijk.
Die ervaring is er dan, dat je in ieder geval loskomt van die specifieke hechtingen aan bepaalde beperkte vormen van energie. Eerst krijg je dan de notie dat je dus een sfeer hebt van onbeperkt zijn, energie zijn en bewustzijn. Dus daar zijn die beperkingen al in verdwenen. Voor zover dan in die kwaliteiten nog iets zit, nou, dan lost dat ook op. Maar dat is niet het punt van dat het gaat om een zelfzijn dat zich daarvan los zou kunnen maken of zo. Dat is ook een veel voorkomend misverstand. Het gaat niet om dat zelfzijn dat zich daarvan los zou kunnen maken. Want dan heb je meteen toch opnieuw een nieuwe dualiteit. Het is het samenkomen van subject en object. Energie kun je objectiveren en je kunt ze beschrijven. En dat zul je allereerst moeten doen voor zover je een beperkte identificatie hebt met energie. Dus dat je zegt van, oh nee, ik ben mijn lichaam. Of ergens, ook al wanneer dat lichaam er niet meer zo is, op veel subtieler niveau, oh ja, nee, dit is mooi. Nou, wat is dat dan? Je zit weer vast aan die mooie energie.
Maar waarom spreek je dan over die gelukzaligheid?
Dat is dus een bepaalde fase waarin je terechtkomt wanneer je die beperkingen en die beperkte identificaties loslaat.
En hoe gaat dat dan verder?
Dat moet je zelf maar kijken. Maar wanneer je daar heel duidelijk bewust aanwezig bent zonder vormen, zijn, bewustzijn, samen, dan zul je merken dat die laatste kwaliteiten, die kosmische kwaliteiten, ook nog een keer gaan oplossen. Maar eerst zul je heel duidelijk op dat niveau bewust aanwezig moeten blijven. Dat is het laatste wat je nog kan doen om te ervaren dat je daarvoor open kunt blijven.
Voor
die sfeer. Dat zijn bewustzijn. Onbeperkt. En je ziet dat er zo gauw een bepaald systeem van gemaakt wordt, van al die aanwijzingen die er zijn. Dat ik nou wat meer bezig ben met het afronden van dat boek Chakra Yoga. Je ziet dus dat de meeste boeken die erover gaan een bepaald systeem maken van de chakra's. Dat is het systeem. En ten tweede, nou ja, of er kunnen we natuurlijk wel allerlei dingen aanhaken. De karakters bijvoorbeeld. De problemen die mensen hebben. Maar dan heb je het gewoon tot een psychologie teruggebracht. En de psychologie gaat over mensen in hun beperktheid. En dan kan het natuurlijk best aardig zijn om in dat kader te zeggen, oh ja, oh, nou ga ik wat dingetjes verder zien en zo. Die heeft een hartchakra die het niet zo best doet. En andere, nou ja, die Manipur-chakra is wel erg sterk. Enzovoorts, enzovoorts. Nee. Terug. Ga kijken wat het werkelijk betekent. in je eerste persoons bestaan, in je eerste persoons existentiële sfeer. Daar zijn het allemaal werelden. Steeds weer die samenhang tussen jezelf en die wereld. Maar dan in een steeds andere kleuring. Beperkingen voor jezelf en minder beperkingen. En dan die steeds sterkere notie van dat oorspronkelijke. Wat zich eerst voordoet als een wit licht, waarin alle kleuren zitten. Dus het begin van de schepping zonder dat er een differentiatie is. Daarin kun je bewust aanwezig zijn, ook zonder vorm, zonder dualiteit. Daar een realisatie plaatsvindt op dat niveau, dus dat is op dat hele zuivere niveau van zijn bewustzijn, zonder vormen, oneindig. Dat vereist dus een soort meditatieve instelling die ontzettend scherp is. Ik zou zeggen geconcentreerd, maar daar moet je een beetje mee oppassen. Maar het heeft wel iets van een hele scherpe concentratie. Heel precies. Centrum van het centrum. Die zuiverheid. Bang. Dan valt de rest weg. Dus dit allemaal om je een beetje gevoeliger te maken voor de richting waarin het uitgaat. Wat wil je wanneer je je gemakkelijk laat afleiden? Nee, ik krijg steeds preciezer door waar ik nog ga. Steeds preciezer. Krishna, die 19e eeuwse wijze, de priester in de Kali-tempel, bij Kolkata. Je hoeft alleen maar even het woord Hari te herhalen van Holy Official, Hari. En dan was het die totale shamani. Eén zijn. Zie hoe het zelf zit bij jezelf. Je weet wat het belangrijkste is. Welke diepte het heeft. Fijne afstemming dat nodig heeft. Die centraliteit, precisie, daarin dan het oneindig openkomen. Iemand moet iets vragen.
Over het centrum. Is het in je haar? Is het in je ogen? Je leven? De openheid die je voelt?
Nee, ik heb gezegd dat het zit in je besef van het hoogste.
In je innerlijke weten? Of?
Ja. In je innerlijke weten.
Zonder te denken aan.
Zonder te denken in je innerlijke weten.
Okay.
Ga kijken wat het betekent wanneer je daar precies op afstemt.
Dus eerst gevoelsmatig uitwerken.
Ja, dat is niet psychologisch gevoelsmatig, maar dat is met je eigen gevoelsmatig bewuste zelf zijn.
Intuïtief.
En intuïtief, hoe je het ook wel verder wilt noemen, het gaat om dat eigen zelf zijn. Dat stem je af. Dat eigen zelf zijn in de actuele situatie dat verweven is met energie. Daarin toch het weten van het zuiveren. Voor zover dat sterker mag worden, valt die verwevenheid van jezelf met die energie, al die sluiers eromheen, die vallen weg. Dat betekent dus dat alles wat je nog kunt bewust worden van je eigen zelf zijn, wegvalt. Want overal waar je meer bewust kunt worden van je eigen zelf zijn, heeft te maken met energie, kwaliteiten van energie.
Maar het weten en die ervaring van dat centrum, dat is één. Dat is niet.
Is één. Ja. En de identiteit van jezelf verwikkeld in energie. De identiteit van jezelf hier. En dat hoogste, dat is ook één. Een ander model is dat het inderdaad al herkend wordt in het centrum van je lichamelijk energetisch bestaan, namelijk in je hart. Dat weten wat je in zuivere zin bent, dat zit in het centrum van je hart. Dat weten van het zuivere zijn is het zuivere zijn zelf. Keer daar naar terug. Kruip in het hart. Kruip in je hart. Kruip in het centrum van je hart. Vind je mooi meer? Kruip in het centrum van het meer. Dat is een eilandje. Kruip in het centrum van dat eilandje. Er staat een schrijn. Kruip in het centrum van die schrijn. Er staat een beeld van jezelf. Goud, stralend. Kruip in het centrum van het beeld. Kruip in het centrum van het centrum van het beeld. Kleiner dan het kleinste. Leeg. En dat is het grootste van het grootste. Zo staat al in Upanishad. Soms wat eenvoudiger. Bijvoorbeeld, ga terug naar de holte van je hart. Dan vind je een heel klein vlammetje. Keer terug naar het centrum van het vlammetje. Daar. Kun je werkelijk bewust worden in het centrum van het vlammetje? In die kleinste van het kleinste holte van je hart. Het is duidelijk dat je dan alle vormen, alle kwaliteiten van jezelf moet loslaten. Dat is dus veel meer dan alleen je concepten loslaten. Dat is veel, veel dieper. je laat jezelf ook los voor zover daar nog een zelfzorg in zit. Je laat jezelf los voor verder nog iets van genieting in zit. Waarom wordt Shakti Kundalini gezien als vuur? Omdat wanneer je meegaat met die centrale, het centrum van energie, alles zal verbranden wat niet hoort bij die zuiverheid. Om nog even terug te komen op dat beeld van dat centrum waarin de stroom ontzettend snel gaat. Hoe meer je naar het centrum gaat, de intensiteit en kracht van die energie wordt ontzettend sterk. Je voelt dan ook dat je meegesleurd wordt. Dat is het punt dat de spirituele weg vanzelf gaat. Hoe meer je afstemt in dat centrum, des te meer ervaar je dat de spirituele ontwikkeling veel meer vanzelf gaat. Met een veel grotere kracht, veel grotere intensiteit, veel grotere snelheid. in dat centrum, je wordt meegesleurd. Daarin ga je alles verliezen wat je kan verliezen. Als je het niet kan accepteren, dan probeer je aan de kant te komen. Tak begrijpen. Mensen die erin komen en dat niet kunnen, en toch in die beperking nog vast willen blijven zitten. Die worden ook gek. Omdat het proces autonoom doorgaat. Dus daarom wordt altijd gezegd, wees voorzichtig met die kundalini-energie. Maar het betreft helemaal de echte spirituele ontwikkelingsweg. Hoe belangrijk vind je het, die uiteindelijke realisatie waar je een bepaald besef van hebt? Hoe belangrijk vind je dat? Besef je wat dat betekent, die weg? Die radicaliteit van die weg? Zo ja, en vind je dat nog steeds het allerbelangrijkste? Oké. Okay. Anders moet je dan beginnen. Er zijn er allerlei andere groepen waar het prettig blijft. Dus heb je er alles voor over? Je ziet dat het ook niet anders kan. Is dat duidelijk?
Ja. Ik denk dat het ook gesteld.
Komt er niet. Wanneer het daarom gaat, dan zal dat aanwezig moeten blijven. Dat openhouden, erbij blijven, laten doorwerken. Zal pas gezegd ook helemaal kunnen doorwerken wanneer je de zijnservaring hebt dat je dat oorspronkelijke belang bent. Dat je niks hoeft vast te houden. Dus in je eigen zelf zijn, in het centrum van je eigen zelf zijn, in het nog preciezere centrum van dat zelf zijn. Heel bewust. Helder. Laat rest los. Dus wat er dan nog gebeurt, dat gebeurt er. Alleen dat het heeft niet meer de kracht van die versluiering. Dus er ontstaan niet meer illusies. Dank.
Dan vraag je die Sushum, dat is een lichamelijk model, ik bedoel, energie.
Ja, goed, ik zei al, neem het gewoon zoals het bedoeld is. Dat het een blauwdruk is voor datgene wat je tegen kan komen op je spirituele weg. En als je dat te veel weer als een losstaand systeem gaat beschouwen, van oh, dat zit daar in het lichaam, dat is een anatomie enzovoorts.
Dat is niet bedoeld.
Ja, dat is niet bedoeld. Nee. Dus ook al die relaties tussen chakras en allerlei organen enzovoorts, dat is allemaal onzin. Want dat zijn heel verschillende werkelijkheden. Nou, voor zover er iets aan relaties zijn, maar dan zijn het relaties. Dan zeg je ja, maar dan heb je het wel weer gevat in een bepaald denkconstructie waarbij je de anatomie, de westerse anatomie gebruikt. En dan dat Indiaanse denken als een systeem gebruikt die in dezelfde kader gepast kan worden. En voor zover dat kan, nou ja, dan is het mooi, maar waar gaat het werkelijk om? Het is toch een heel andersoortige werkelijkheid waarin het gaat om een spirituele weg.
Nou, op zich, als ik kijk, alle culturen hebben ze het hierover gehad. Bijvoorbeeld die zeven kleuren van de regenboog of van de prisma in vergelijking met de...
Ja, maar in welk kader wordt het dan gesteld? In welk kader wordt erover gesproken? Dat is niet een kader zoals je dat hebt met bijvoorbeeld de westerse anatomie en fysiologie. Nou, dat is een totaal ander kader.
Maar als ik in mijn eigen systeem kijk, ik zie dat bijvoorbeeld het hoofdstroom, het is niet echt vrij, anders is het alleen maar de openheid.
Ja, maar dan heb je al een andere instelling, dan ga je naar binnen toe en dan ga je afstemmen op dat energetische, die energetische sfeer. En dat is al een totaal andere werkelijkheid dan die van de materiële werkelijkheid. En er zit wel een bepaalde relatie in. Er is wel een bepaalde relatie. Maar je kan het niet op hetzelfde niveau naast elkaar zetten en in elkaar schuiven. Dus dan zou je zeggen, nou, je hebt een westerse anatomie en fysiologie. En je hebt een Indiaanse anatomie en fysiologie. En die gaan we gewoon in elkaar schuiven.
En dat kan.
Niet op datzelfde niveau.
Nee.
Dat ligt op een heel ander niveau. Het is een heel andere werkelijkheid. En die werkelijkheden hebben wel contact met elkaar.
Een verlenging van elkaar.
Meer in verticale zin. Ja.
Ja.
Ja. Maar je moet wel goed zien dat wanneer je overgaat van het ene naar het andere, dat een heel andere werkelijkheid is.
Maar zelfs wanneer ik eigenlijk naar die energetische of nog naar subtiele niveaus ga, dit blijft, als het ergens een knik is, het woord is heel erg voelbaar, vooral in het materiële.
Ja, omdat er wel een relatie is.
Een jaar of twee of drie, totdat de knik echt weg is en soms nog langer. En dan die gaat weer weg, komt weer een andere.
Ja, maar dan heb je het alleen over dat energetische niveau.
Aha.
En voor zover er een relatie is, is dat een verticale relatie. Bijvoorbeeld wanneer die altijd zo zit.
Ja.
Nou, dan heeft dat effect ook op je energetische niveau.
Ja.
En zelfs op je mentale niveau.
Maar dan ook op de lichamelijkheid.
Ja, maar dat is iets wat je dus moet onderkennen als een geheel van verschillende soorten werelden.
Ja,
in verticale zin is er een bepaalde relatie. Dat werkt door.
Dus mijn vraag is eigenlijk het invloed van het materiële op het subtielere. Ik zie het vaak voor dat je die er doorheen loopt, wordt het vaak belemmerd om overbrugging te maken naar de andere. Het lijkt echt soort haakjes die knikken, waardoor je echt teruggetrokken wordt, voortdurend als aandacht.
Maar wanneer je dus dit bekijkt op energetisch vlak, in relatie tot jezelf en in relatie tot de notie van bevrijding, nou dan zit je inderdaad op de goede lijn, dan ga je zeggen, kijk, het gaat werkelijk om die oorspronkelijkheid van mezelf te realiseren.
Ja, natuurlijk.
Van daaruit herken je, hé, je moet kijken, er zitten bepaalde gebieden waarin ik zelf blijkbaar zo sterk vastzit in een brok energie.
Ja.
Dat stel je vast. En dan zeg je, oké, wat zou er voor nodig zijn om dat te laten oplossen? Nou, hoe meer je blijft bij je hoogste notie, des te makkelijker lost dat op. Voor zover je bewust bent van de grote ruimte waarin dat brok energie van je zelfenergie daar aanwezig is, hoe groter je al die ruimte bent, des te makkelijker lost dat op. Wanneer je erin duikt en je gaat daar naar het centrum toe, dan merk je dat ook daar, omdat het toch gaat om zijn zelf zijn, dat ook daar een bepaald punt zit van dat centrum van het centrum, en dan lost het ook op. Dus dat zijn die bewegingen die mogelijk zijn in het kader van die bevrijding. Maar het zijn steeds dus bepaalde dingen die je opvallen. Ja, moet je eens kijken, daarin zit blijkbaar zo'n sterke hechting van mezelf in dat stuk energie. Nou, dat moet je dan maar accepteren en dan verder kijken.
Ja, want verder is er ook niets te doen.
Nee.
Behalve het gadeslaan.
Het gadeslaan, maar verder, ik zei al een paar andere dingen die ik net noemde. Blijf zoveel mogelijk bij die oorspronkelijkheid en dan verdwijnt ook al heel veel. Voor zover het steeds weer opduikt, ja. Laat het dan eens een keer gewoon heel duidelijk aanwezig zijn. Ga er niet op focussen, nee. Wees bewust van de ruimte. Zodat die ruimte...
Als je de koer naar binnen keert om er doorheen te...
Dat is dus ook een mogelijkheid dat je je eigen zelf zijn van op inzichtsniveau. Dat je met dat inzichtsbewustzijn helemaal naar binnen gaat. En wanneer je daar naar het centrum toe gaat, dan blijkt je dus ook door die verschillende sluiers heen te gaan. En hoe meer je naar dat centrum naartoe gaat, dan lost het ook op. Eigenlijk overal heb je in principe zo'n bindu, zo'n centrum. En het is een verdwijnpunt. Overal heb je een verdwijnpunt, zo'n bindu.
Ja,
waar zijn en bewustzijn, waar subject en object samenkomen. Ja, wanneer dat duidelijk is, dan zeg je, nou oké, daar ligt het probleem. Maar wanneer ik werkelijk daarin doorstoot tot dat zuivere centrum waar ik als subject en daar dat object bij elkaar komen, dan verdwijnt die hele structuur die ik eerst zo beroerd vond met vastzitten.
Ja.
Dan is er niks meer.
Het is wel arbeidsintensief.
Ja. Wanneer je eenmaal de principe door hebt, zo simpel.
Door de tijd bedoel ik dan, in de tijd eigenlijk.
Ja, maar het is juist die overgang van de tijd naar de
tijdloze.
De atemporele, de afwezigheid van tijd. Steeds weer dat herstellen van de dualiteit naar de non-dualiteit. In de dualiteit zijn altijd die problemen, diezelfde problemen. het broeien van dualiteit is dat het nooit helemaal 100% dualiteit is. Was nou echt 100% dualiteit? Dat zeggen ook tegen mensen. Nou, je zondert je af enzovoorts. En het eigene tegenover het andere. Nou, doe het dan eens een keer 100%. Dan heb je tenminste met niks meer te maken. Maar ze zitten wel te klagen. En ze hebben wel met alles te maken. Dat is de ervaring. Het is dat dubbele. En natuurlijk is dat lijden. Ja, ik ervaar toch wel wat van die eenheid. Ja, mooi. Maar! Nee, als je dualist wilt zijn, uitstekend. Maar wees het dan 100%. Als je materialist wilt zijn, uitstekend, maar doe het dan 100%. Nee, het is altijd, ja, ik wil dit, maar ook het andere. Nou, dan wil je twee verschillende dingen, dat geeft altijd problemen. Je wilt vrij zijn en je wilt niet vrij zijn. Nou, dan kan ik er ook niks aan doen. Wat wil je nou? Ja, wel vrij zijn. Maar. Ja, daar word je toch gek van? Wat worden mensen er dan? Oké, dat is dan niet.